Omdat ik niet negatief deze dag wil eindigen, hebben we het nu over enige negatieve zaken. Dat is namelijk dat ook in de Bijbel tekenen en wonderen en krachten niet slechts worden toegeschreven aan het werk Gods. En dat is de moeite waard toch, om dat onder ogen te zien, opdat wij inderdaad niet zouden verleid worden. Wij lezen in ieder geval de woorden van de Heer Jezus in Matteüs 24... in de zogeheten reden over de laatste dingen. De tweede bergreden ook wel genoemd. Waar gezegd wordt door de Heer Jezus in vers 24 van Matteüs 24... Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Ziet, ik heb het u voorzegd. Die lijkt mij duidelijk genoeg. Ik weet dat sommigen beweren of geloven dat in de laatste dagen voor de wederkomst van Christus wonderen en tekenen weer gedaan zouden worden in het midden dan wel door de gelovigen. Ik moet u zeggen, wat ik in mijn Bijbel lees, dat is dat in de dagen van de wederkomst voor Christus, want het is niet met de voor en de na, maar gewoon erin, de hele periode, dat daar inderdaad wonderen en tekenen gedaan worden, maar niet door de Heer, maar door de tegenpartij. Dat is in ieder geval wat ik duidelijk in de Bijbel lees en dat is wat hier ook staat. Begrijp je me goed, de uitdrukking er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan, staat in verband met de beschrijving van, in dit geval, de tweede helft van de 70ste week van Daniël, als je het heel smal neemt. Maar als u mij vraagt, de woorden sluiten van vers 24 sluiten aan bij vers 5... En daar gaat het niet specifiek over de 70ste week van Daniël of de tweede helft daarvan, genaamd grote verdrukking van die dagen. Maar in vers 5 gaat het om de hele periode, ruwweg tussen de eerste komst van Christus en zijn wederkomst. Want daar zegt hij, velen zullen komen onder mijn naam zeggende ik ben de Christus en zij zullen velen verleiden. En nog duidelijker, het is het eerste antwoord, de eerste woorden van de Heer op de vraag, zeg ons wanneer zullen deze tekenen zijn en wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der eeuw, voleinding der aion. En het eerste wat de Heer zegt, dat u niemand verleiden, vers 4, vers 5, want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende ik ben de Christus en zij zullen velen verleiden. En in vers 24 wordt het aangehaald, want er zullen valse Christus en valse profeten opstaan en zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Ik concludeer eruit dat niet alleen maar in die laatste dagen, om zo te zeggen, deze wonderen en tekenen gedaan zullen worden door Christus, valse Christussen, namelijk valse profeten, maar dat het feitelijk de eeuwen door ook gebeurt, met een climax uiteraard in de dagen van de wederkomst van Christus, en dus de 70ste week, omdat dat inmiddels de dagen zijn waarop de antichrist op aarde zal verschenen zijn. Dan wel de duivel hoogst persoonlijk uiteraard, maar die wonderen en tekenen zijn, mogen dan redelijk kenmerkend zijn voor die dagen in de toekomst. Let wel, de wonderen en tekenen van valse profeten, valse christussen enzovoorts. Maar neem niet weg dat blijkbaar deze dingen net zo goed voorkomen in de loop der tijd, in de loop der eeuwen. Bovendien zeg ik maar, kijk, krankzinnigheid heette vroeger waanzin en de meest voorkomende zin van, vorm van waanzin is hoogmoedswaanzin en de meest voor de hand liggende daarvan is die van dat iemand zegt ik ben de Christus. Want Napoleon hadden we al een keer gehad. Daar gaan de grappen toch altijd over. Voor Napoleon, ik ben Napoleon. Maar het meest voorkomend is ik ben de Christus. Dat kunt u zo hier in Nederland bij diverse instanties navragen. En niet altijd komen die lui dan in zo'n inrichting terecht, laat ik u dat erbij vertellen. Dat ging vroeger wat makkelijker, tegenwoordig lopen die jongens gewoon vrij rond. En als het te kwetsbaar is dat ik ben de Christus, dan suggereert men het wel. Of kiest men een alternatief om de drempel te verlagen. Dan zegt men, ik ben Elia. En ik heb er in Nederland al een stuk of drie gekend die zich zo... Oh, er loopt er nog één rond trouwens. Was ik me niet eens bewust. Dat is waar ook, ja. Die zich Elia noemt, maar ik heb er in Nederland nog een paar gekend. Boeken geschreven enzovoorts. Lui die zich voor Elia uitgaven. En internationaal nog een paar meer. Maar goed, die namen zal ik maar niet noemen. Maar het komt allemaal heus op hetzelfde neer, hoor. Het is met de Bijbel dicht of half dicht, maar met gebruikmaking van Bijbelse termen claimt men iets te zijn. Dat is de Bijbelse uitdrukking daarvoor. En bij geval doen die lui ook wonderen. Als je nou vraagt, hoe doen ze dat dan? Dan zeg ik, ja, dat kan ik dus niet zeggen, want het zijn wonderen. En als ik kan zeggen hoe ze dat doen, zijn het geen wonderen meer. Ik bedoel, zwart-wit geredeneerd dan. Dat moet u mij niet vragen, dat maakt me ook verder niks uit. Maar we weten waar het hier over gaat in die eindtijd, om de term dan maar weer uit zijn verband te gebruiken, in die tijd van dat de valse Christus, de anti, de plaatsvervangende, anti-Christus verschijnt. En ik heb het niet over de paus. Hè? Die heet plaatsvervanger van Christus. Als je dat in de juiste taal zegt, staat er dus ook gewoon antichrist. Want anti is plaatsvervanging en Christus is gewoon de Christus. Dus vandaar dat men in de dagen van de reformatie geloofde dat de paus de antichrist was. Ik weet niet welke paus het was maar het zat niet zo ver uit de buurt. Het kwam wel aardig een beetje die kant op. Maar het punt is dat in de dagen wanneer de antichrist komt, dan zal het tot gevolg hebben inderdaad dat op aarde die tekenen gebeuren enzovoort. In elk geval. Maar dezelfde schriftgedeeltes die ons dat zeggen, die zeggen ook dat die geest van de antichrist, want dat is de terminologie uit de Johannesbrief, eerste Johannesbrief, dat de geest van de antichrist reeds werkt. Ook in onze dagen zijn ook nu vele antichristen gekomen, zegt Johannes, en dat is al 1900 jaar geleden, toch? En 2 Thessalonicenzen 2 zegt, dat is Paulus, die zegt, want de verborgenheid der ongerechtigheid, en hij had het over de ongerechtige, de zoon des verderfs, de mens der wetteloosheid, dat is hem dus, hè? En zeg maar, de verborgenheid van die ongerechtige of van die ongerechtigheid wordt reeds gewrocht. Zodat aan te nemen valt, ligt voor de hand, dat dus ook in die dagen, tot in onze dagen, dit soort dingen gebeuren, maar niet van Gods wegen, maar van een andere kant. Als u nou vraagt, hoe kunt u ze van elkaar onderscheiden? Dan moet je toch kunnen onderscheiden of het er van God is of niet. Daar hoop ik het de laatste samenkomst over te hebben. Want met die wonderen en tekenen in de Bijbel is nog wel wat meer aan de hand dan dat het alleen maar wonderen zijn. En wat er meer aan de hand is, dat is nou juist kenmerkend. Maar daar hebben we het straks over. Per slot, het zijn niet maar wonderen in de Bijbel, het zijn tekenen ergens van. Dat wil zeggen, ze hebben een overdrachtelijke, een profetische betekenis, en dat is de eigenlijke betekenis. Maar goed, daar hebben we het straks nog over, hoop ik. Dus ik blijf eerst bij deze. Kenmerkend is dus, valse christenen, valse christussen, valse christenen uiteraard ook, maar valse christussen en valse profeten, wat min of meer hetzelfde is. En zij zullen grote tekenen en wonderheden doen, staat hier. Wij komen ze later dan ook tegen. Ik ga ze niet allemaal bespreken, maar ik noem ze wel. Althans, voor een deel noem ik ze. Dat is in Handelingen 8 bijvoorbeeld. Daar vinden we een zeker man met name Simon. Die was in Samaria. En eigenlijk zou ik natuurlijk meteen op dat Samaria in moeten gaan. En het verhaal dat daarachter steekt, om de gebeurtenis werkelijk te begrijpen. Want het is maar niet een toevallige gebeurtenis van een man ergens en gedoe en verwarring omtrent het werk van de Heilige Geest enzovoort. Er zit veel meer achter. Het is niet voor niks dat het zich afspeelt in Samaria. Maar ik probeer het nu buiten beschouwing te laten. Maar ook hier zit dus veel meer achter. Profetisch. Wat gaan we nu maar om het verschijnsel. Er was een man met name Simon, plegende toverij en verrukkende de zinnen des volks van Samaria, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was. Samaria zei ik toch, hè? Ik zei toch niet Nigeria, hè? Ik zei Samaria, hè? Oh nee, die heet anders. Nee, dat is waar. Nou, zeggende van zichzelf, dit is al kenmerkend, zeggende van zichzelf dat hij wat groots was. Daar heb je het. U weet wie dat heeft uitgevonden? Dat is altijd de duivel zelf. Zeggende van zichzelf dat hij wat groots is. Nou goed. En hij was een tovenaar. Verrukkende de zinnen des volks, welke zij allen aanhingen, van de kleine tot de grote, zeggende: deze is de grote kracht Gods. Daar moeten we allemaal naartoe. En op de knieën, want deze man is iets. Hebben we dat? Toch herkenbaar, neem ik aan, langs van de rand. En zij hingen hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. Waarom zou dat vandaag niet kunnen? Vraag me niet hoe ze het doen. Het zit me geen bal. Ik heb thuis in twee delen het handboek voor de tovenaar. Dat had u niet van mij gedacht, maar het is echt zo. Heb ik al jaren in huis. Nee, serieus. Heb ik al jaren in huis. Ik heb het ook meerdere keren doorgelezen, eerlijk gezegd. En ik begreep er toch allemaal niks van. En bovendien, de spullen die je ervoor nodig had, die had ik niet of kon ik niet betalen. Waar haal je ze gewoon een gouden snoeimes vandaan, zuster? Nou, denkt u dat ik het over Asterix heb? Maar dat was niet zo. Ik had het over Eliphas Levi. Als u dat wat zegt. Dat was serieus. Ik weet alleen dat ik een keer een magnetiseur bij me in huis kreeg, want die wilde wat weten over zijn eigenschappen over de Bijbel. Dat is jaren terug. En had ik een gesprek met hem over die dingen. Ik dacht dat hij een gave van God had. En toen haalde ik dat boek uit de kast, of die boek, en dan reikte ik hem zo aan. En hij schoot van me vandaan, naar achteren afwerend. Hij zei, oh nee. Ik had hem eerst een paar andere aangereikt, dat was wel aardig. En toen dit, en hij schoot bijna de kamer uit. Hij zei, oh nee. Hij zei, je weet niet eens wat het is. Hij zei, nee, maar dit is niet goed. En daarna zei hij, geef niet, hou jij het maar mooi in je kast, als je er geen last van hebt. Maar ik, is iets mee mis. En ik kon echt niet weten wat het was. De rug was ook niet te lezen, is allemaal verbleekt enzovoorts. Het bestaat dus echt wel. Maar hoe het werkt, weet ik niet. Ik heb er denk ik geen aanleg voor en daar ben ik dan blij mee. Het jaagt je dus ook niet op kosten, denk ik. Maar goed. Maar het bestaat, daar gaat het maar om. We zouden dat niet wegrennen. Het bestaat. Ik bedoel, je moet het ver van je bed houden, zeg ik altijd. Je moet je er ook niet mee bemoeien, niet werkelijk. Maar het bestaat wel. Het heeft geen zin om dat te ontkennen. Maar het is niet noodzakelijk van God. Alleen hier dachten de mensen in Samaria dat het wel van God was. En zeggen, deze is de grote kracht Gods. En ze hingen hem aan, omdat hij lange tijd met toverijen hun zinnen verrukt had. En u weet hoe het verder gaat. Ik ga verder die geschiedenis niet lezen. Maar u weet hoe het was. De man dacht echt dat hij die kunstjes die Petrus deed, dat hij die ook kon leren. En dat hij dat eventueel van hem zou kunnen kopen voor een bedrag. Zoals tot vandaag goocheltrucs verkocht worden. Toch? Daar moet je een boel geld voor betalen meestal. Maar goed. Maar het was van de andere kant, het was van de kant van de tegenstander. En waarom het is? Wel, u moet beseffen dat de Satan niet een specifiek doel of plan werkelijk nastreeft. In ieder geval niet meer, want hij weet dat het niet kan. Bovendien, hij weet ook dat hij al overwonnen is. Dus dat is afgelopen. Het enige wat hij nog doet, is verwarring zaaien. En waar mensen roepen om tekenen en wonderen van God, dan wil Christus de Heilige Geest. Daar is dus een markt vrij. Daar is een vacature, of hoe je dat maar noemen moet. En als de duivel kans ziet, maakt hij daar gebruik van. Er zijn nog een paar van die dingen die ik in het rijtje kan noemen, maar vandaag is het onderwerp tekenen en wonderen. Zo gaat dat nou eenmaal en dat is wat hier ook gebeurt. De man kan weliswaar niks bereiken met zijn kunstjes, maar niettemin zaait hij verwarring. En hij valt dus in het kader van Jannes en Jambres, niet te verwarren met Jansen en Jansen. Dat is weer een ander stripverhaal, zuster. Ja, heel goed. Jannes en Jambres, de heren J en J. De namen worden genoemd in Timotheus, geloof ik. Maar het worden geachte namen te zijn van de tovenaars bij de farao in de tijd toen Mozes daar kwam. En tekenen deed, en die tovenaars deden ze ook. Jannes en Jambres. Maar ze deden het in een andere kracht. Dus er moest toen wat zwaarder kaliber moesten getrokken worden toen bij die gelegenheid. En dat gebeurde dan ook. Maar wonderen als zodanig, die komen niet noodzakelijk van God. En dat komt omdat wij wonderen niet werkelijk kunnen definiëren. We wonderen is alleen dat wat zich aan ons begripsvermogen onttrekt. Wij begrijpen op geen manier hoe het kan, of dat het kan, laat staan hoe het kan. Maar dat wil nog niet zeggen dat het dan van God is. Bovendien, ik heb eens een keer een boek moeten lezen, jaren terug, van iemand wiens naam ik niet zal noemen, omdat het dokter Willem J. Ouweneel was. En die, voor zover ik zijn boek toen begrepen heb, Het Domein van de Slang, voor zover ik zijn boek begrepen heb, kwam het erop neer dat als de wetenschap het niet verklaren kan, is het van de duivel. Hebben die? Ik nu kan over nadenk, zou hij zelf nog zo'n exemplaar hebben. Maar goed, nee, dat is niet aardig wat ik zeg, maar ik doe het er niet om. Ik herinner me dat ineens. Ik heb dat boek een keer samengevat, ook in het publiek een keer gezegd. Nou, het komt erop neer dat als wij niet begrijpen hoe het werkt, dan punt 1, bestaat het niet. Hoewel hij heeft eerst onderzocht het bestaat en hij onderzoekt het en hij zegt ik begrijp het niet. En dan zegt hij dat is van de duivel. Omdat je niet kan bewijzen dat een rechtstreekse verbinding loopt van je nier naar een plek in je iris, bestaat dus iriscopie niet. En als het wel bestaat, dan is het van de duivel, want wij begrijpen niet hoe het werkt. Hebben jullie? Dus het is nogal naïef. Ik dacht er niet aan dat, wat die man tegenwoordig allemaal leert. Maar goed. Waar het maar om gaat is dat dus de ene kant wordt beweerd, zijn bovennatuurlijke dingen, dus het is van God. En aan de andere kant wordt beweerd, zijn bovennatuurlijke dingen, het is van de duivel. Maar het kan allebei. Zodat de vraag is, ja, van waar komt het nou vandaan? En mijn antwoord is, nou ja, in het algemeen maakt het ons niks uit. Begrijp me goed, in het algemeen hebben we er nooit mee te maken, tenzij wij het zoeken. Eerder niet. Dan moet je toch eerst naar Nigeria om dichter bij huis dan geen plaatsnamen te noemen dan. Hè? Of naar Tiel, zou ik maar zeggen. Dat was vroeger. Maar goed, je moet er eerst toch naartoe. Maar als je dat niet zoekt, dan heb je dat probleem toch helemaal niet. En als je het zoekt, zou je er een antwoord op moeten geven. En wat is dan de norm? Hoe weet je het dan? En dan wordt het toch moeilijk. Want ook Simon de Tovenaar maakte gebruik van de term van de naam van de Heilige Geest en zo verder. Daar zit dus echt nog wel wat meer aan vast. Het is allemaal niet zo simpel. Maar goed, hier heb je Handelingen 8, dan heb je daarna nog Handelingen 13. Ja, Handelingen 13, daar heb je ook zo'n figuur. Nee, Handelingen 13, vers 6. Daar gaat Paulus op reis, zijn eerste zendingsreis. Daar hebt u in vers 2, zondert mij af beiden Barnabas en Saulus tot het werk waartoe ik hem geroepen heb. De man heet zelfs nog Saulus. En daar begint zijn eerste zendingsreis. Vers 4, deze dan uitgezonden zijnde van de Heilige Geest kwamen af tot Seleucië en vandaar scheepten zij af naar Cyprus en gekomen zijnde te Salamis, Cyprus. Verkondigden zij het woord Gods in de synagogen der Joden en ze hadden ook Johannes tot een dienaar. De apostel Johannes was daar dus blijkbaar ook. En de aardigheid is dat je hier terecht bent op Cyprus, maar ja, Daar moet ik dan eigenlijk ook wat van vertellen. Net als van Samaria, maar het verhaal is hetzelfde. Dus ik hoef het ook eigenlijk niet verder te vertellen. Een prachtige parallel is dat, hè? Nee, Samaria staat voor de 10 stammen van Israël, maar Cyprus ook. Om een of andere reden die ik nou niet ga uitleggen, maar dat is historisch. Eilanden der zee. Wat meest voor de hand liggende eiland vanaf Israël is inderdaad Cyprus. En dus fungeert het als type van de eilanden der zee waarheen de 10 stammen zijn. En de achtergrond van het verhaal is dat die 10 stammen, nou ja, in afgodische situaties leven en in toverij. En dat, maar dat het aan de andere kant toch dichtbij ligt. Het evangelie en dus de Heer Jezus Christus. Het was maar een kleine overstap, maar de verwarring is wel tamelijk groot, laat ik het zo zeggen. En als u er meer over wil weten, ik sta hier nou toch, dus dan vertel ik het maar even. Tot mijn genoegen, mag ik wel zeggen, heeft Wim de Goey op zijn boekentafel een boek, ik weet de titel niet meer, het is een Engels boek. Zo dik, dat is, als u mij vraagt, het beste boek wat ik ooit gelezen heb over de vraag, waar zijn die 10 stammen van Israël gebleven? Ik bedoel, daar is veel over geschreven, maar het is het beste wat ik ken op dat gebied, en het is pas dit jaar uitgekomen, geschreven en uitgekomen. Canada. The Story of the Celto-Saxon Israel. En er worden al die volkeren genoemd die van Israël afstammen, de naam van de volkeren worden genoemd, en de geschiedenis van die naam wordt ook aan de hand van oude documenten, archeologie en dat soort dingen meer, en ook eventuele legenden die eraan vastzitten, beschreven. Het wordt tamelijk kort en samenvattend gedaan, maar het is zeer verhelderend. En Cyprus ben ik er inderdaad ook in tegengekomen. Dat is een van de plaatsen waar die Keltische volkeren, of hoe ze maar heet, de Skieten en de Kimeriërs en de Galliërs en de, weet je veel, want al die namen worden er besproken, hè? Maar goed, als u daar dus echt in geïnteresseerd bent, ik vertel het u toch niet, dat soort dingen, dus dan is een boek daar te koop. Het is een prachtig verhaal, er zit verder geen Bijbelse, geen leerstellige toepassingen in of zo, het is alleen het verhaal van waar zijn die volkeren gebleven en wie zijn het, zo kort mogelijk en met bewijsvoering erin. Dat vind je ook maar zelden. Maar het is heel goed van harte aan te bevelen. Misschien is er nog iemand die het vertalen wil met Nederlands, maar goed, zover waren we nog niet, hè, Wim? Hè? Die melden zich bij Wim de Goey, want die heeft dan geïnformeerd of we de Nederlandse rechten, of hij de Nederlandse rechten daarvoor kan krijgen. En het antwoord is ja. Dus als we een vertaler kunnen vinden, kunnen we het gewoon in het Nederlands uitgeven. Maar wel snel graag, want de tijd is kort. Goed. Nou, waar waren we? In Handelingen 13. Dat was de ster. We waren op Cyprus. Natuurlijk was Paulus op Cyprus, zoals Petrus in Samaria. Het is gewoon een parallel verhaal. Nou goed, en er staat een. En als ze even het eiland doorgegaan waren tot Paphos toe, vonden zij een zekere tovenaar, een valse profeet, een Jood, wiens naam was Bar-Jezus, ook dat nog. Later heet hij Elimas in vers 8. Maar die tovenaar zocht zeer het woord Gods te horen. Kwam bij Paulus enzovoorts. Nou ja, waar het om gaat is de bekering van de heiden in het algemeen en van de tovenaars, namelijk van die 10 stammen van Israël in het bijzonder, want dat speelt dikwijls een rol bij het verhaal. Maar daar gaat het me verder vandaag niet om. Het gaat erom dat er dus van die figuren rondlopen, die inderdaad wonderen doen, erkend. Zie? Maar niet in de kracht Gods. En welke kracht het dan wel is, ja, dat gaat ons verder ook eigenlijk helemaal niks aan. Maar nu ik hier toch in de buurt ben, neem ik ook nog even mee Handelingen 16... Daar gaat het weliswaar niet over meteen wonderen van genezing of iets dergelijks. Maar gaat het over waarzeggerij. En dat is eigenlijk ook een wonder, hè. Ik vind het al een wonder dat je gewoon kunt kijken, zelfs eventueel zonder een bril. Maar dat je ook nog in de toekomst kunt kijken. Dat is toch wel wonderlijk. Goed. Nou, daar staat dan. Dat Lucas beschrijft dat daar in vers 16. Het geschiedde, dus Handelingen 16 vers 16. Het geschiedde als wij tot het gebed heen gingen, dat een zekere dienstmaagd, hebbende een waarzeggende geest, Een python, een geest, een python staat er. Zoals onze naam bij genoemd onder de Grieken was, dan heette dat zo. Maar dat is de naam van de slang ook, hè? Dat weet u, hè? Goed. Maar hebben de waarzeggende geest ons ontmoeten, welke haar heer een groot gewin toebracht met waarzeggen. Dezelfde, die dame dus, volgde Paulus en ons achterna en riep, zeggende, deze mensen zijn dienstknechten Gods des Allerhoogsten. Of in een modernere vertaling zal wel staan, deze mensen zijn dienstknechten van de Allerhoogste God. De Allerhoogste, suggererend dat het toch nog goden waren op een lager niveau. En naar hun standpunt van de demonen was dat ook zo. Want, zegt Paulus, de afgoden zijn in de praktijk demonen. Maar Paulus en de zijnen waren dienstknechten van een veel hogere God, de Allerhoogste namelijk, dus dat klopt precies. En er staat een, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Die ons de weg der zaligheid verkondigen. En dat deed zij vele dagen lang. Nou, als ze dat in onze dagen zou doen, zou ze meteen uitgenodigd worden. He? Vertoond worden in onze bijeenkomsten. Nou, de onze misschien niet. De uwe wordt het dan, want dan ben ik er niet meer bij. Maar goed. Hoe zeg je zoiets netjes? Maar ik vrees dat het goede mens binnengehaald zou worden. Want die heeft volkomen gelijk. Daar heeft men op gevonden dat zij niet zei, die u de weg der zaligheid verkonden, want het schijnt dat het woordje de er niet staat. Dat heb ik dus ook voor kennisgeving aangenomen. En ik heb zelfs nooit de moeite genomen om het na te zoeken, want ik vond het nogal een pietluttig verschil. Zo van, die ons een weg der zaligheid verkondigen. Maar dat zei ze ook niet, want een bestaat niet, het hele woord niet, hè? Dat weet u. Onbepaald lidwoord. Dan zei ze dus, die ons weg der zaligheid verkondigen. En de vertaling met de weg lijkt me dan ook niet echt verkeerd. In ieder geval, men heeft het aangehaald om aan te geven, ja, die vrouw die leerde dat er wellicht ook nog andere wegen ter zaligheid waren. Dan zeg ik, ja, dat kan nog wel zijn, maar ze zei toch gewoon dat deze lui weg der zaligheid predikten. Dus ze zei niet, dat kan wel wezen, maar er zijn nog andere wegen. Dat zei ze niet. In ieder geval niet. Dus als men gehoor gaf aan wat ze zei, zou men luisteren naar de boodschap van Paulus en de zijnen. Want, zei ze, die verkondigen weg der zaligheid. Wat gaat hier nou verkeerd? Er is een heel eenvoudig antwoord op, hoor. Niks. Nog niks. Ik bedoel, even terug, langs de andere kant binnenkomen. Even terug, komen we weer aanzetten. Hè? We zijn in deze wereld, komen de Bijbel tegen en vragen ons af, zou dat nou waar zijn dat God gesproken heeft? Dan vragen we het aan de duivel en die zegt, ja, dat is zo. God heeft gesproken. Lees het maar na in Handelingen 3. Toch? Het viel ook nauwelijks te ontkennen eigenlijk, maar vooruit, hè. En de belachelijke vraag daarna is of de slang gesproken heeft. Maar goed, dat is een oud-Nederlands thema, denk ik altijd maar. Hè? De kerkscheuringen over ontstaan over die vraag, zuster, ja, of de slang gesproken heeft. Wat belachelijk is, want gewoonlijk luistert men naar de woorden van de slang, zodat de vraag achteraf, of hij al wat gezegd heeft, volkomen achterhaald is natuurlijk. Ze doen precies wat de slang zei. Namelijk, God heeft gesproken, maar God heeft het zo niet bedoeld. Geloof niet dat je de Bijbel zo kunt uitleggen, zei iemand toen aan het lopend buffet. Maar goed, dat heb ik verdrongen inmiddels weer. U weet waar ik het over heb toch gewoon? Ik bedoel, de duivel heeft niet altijd ongelijk. De Bijbel zegt, de duivelen, dat zijn de demonen, die geloven ook. Dat wil zeggen dat God bestaat enzovoorts. Zie? Maar dat wil nog niet zeggen dat ze het evangelie prediken. Ook niet dat ze behouden worden trouwens. Dat is weer een andere verhaal. Kijk waar het op neemt. Want de methode van de duivel is, is een heel simpele. In de eerste plaats, wij zouden ons realiseren, de duivel is een religieus wezen. Smakelijk genoeg. Hij zegt, ik ben God. In ieder geval, ik ben meer God dan die God. Dus gaat het over theologie, over religie. Hij heeft niet maar een filosofie, hij verkondigt inderdaad religie in de zin van hij is religieus. De bedoeling is dat men hem zou dienen in plaats van die God van Israël enzovoorts. Dus als je zijn activiteiten zou zoeken, dat moet je niet doen, maar als je zijn activiteiten zou zoeken, weet je dus waar je ze zoeken moet. In de religie. En liefst in die religies waarin, of als je het zo noemen mag, waarin men dan toch die God van Israël, de God van de Bijbel, tot op zekere hoogte en in zekere zin in ere houdt en dient. Want daar vallen nog stemmen voor hem te halen. Net als de verkiezingen in districten, weet u wel. Onder vele godsdiensten heeft hij niks meer te winnen. Daar heeft hij die mensen, heeft hij die stemmen allemaal al. Ze zijn ook in opstand tegen de ene allerhoogste God. Dus er valt voor hem niks meer te winnen. Zijn winst heeft hij daar. En als hij dus winst probeert te halen, zou het moeten zijn onder diegenen die nog steeds de allerhoogste God, namelijk die van Israël, die dus van de Bijbel dienen. Daar zou je hem dus moeten zoeken. En hoe denkt u dat hij daar binnenkomt? Ik heb een lelijk woord in gedachten, maar dat mag ik niet uitspreken. Dus vanuit. Dus ik moet even een synoniem bedenken. Meepraten. Meedoen. Dat begrijp je toch? Je voor, ook voor een christen uitgeven, mooi meepraten. De Bijbel, het woord van God en al dat soort dingen. Dat is heel mooi. He? En de preken en zingen samen is allemaal prachtig. En die gevoelens die dat oproept, weet u wel, die ervaring, die beleving die dat oproept. Een soort van emotionele verheffing die daar het gevolg van is. Dat vindt hij allemaal prachtig natuurlijk. Meedoen. En als hij dan mooi ingevoerd is, weet wel eens undercover, hè. Als hij dan mooi ingevoerd is, dan gaat hij langzamerhand duwen. Weet je wat zo'n auto heb ik ooit eens gehad, weet u wel, met zo'n wielscheef eraan. Was nadat ik tegen de stoeprand gekwakt was, broeder, met een trabant. Maar had ik maar niet met een trabant moeten rijden natuurlijk. Wist ik dat. Maar goed, toen stond het voorwiel dus scheef. En dan moest je dus heel hard naar rechts sturen om toch nog rechtuit te kunnen gaan. En achter en volgende bochten was helemaal lastig, dat kan ik u verzekeren. En soms denk ik wel eens, ik hoop niet dat u me dat kwalijk neemt, maar soms denk ik dat ik nog dagelijks in zo'n auto rijd. Maar tegensturen. Spullen op de weg zien te houden enzovoorts. Hè? Want als chauffeur moet je dat doen nu eenmaal. Nou goed, weg met die beeldspraak. Maar dat is wat de duivel dus doet. Hè? Een beetje tegensturen. Kijken of je het spul niet uit de richting kan krijgen. Ik heb in militaire dienst geleerd. Dat als je hieruit van deze kant af bijvoorbeeld recht naar het noorden moet lopen. Ik ging liever naar het zuiden, maar vooruit. Maar je hebt een heel vlak terrein. Je moet recht naar het noorden lopen met je kompas. Dan moet je, weet ik veel, dan moet je zoveel stappen naar het noorden gaan. Dan zoveel stappen naar links of naar rechts? Naar links geloof ik, hè? Zoveel stappen naar links en dan weer recht naar het noorden gaan. En dan een aantal kilometers en dan weer zoveel stappen naar links en dan weer recht naar het noorden gaan. Want het idee was dat de mens niet rechtuit kan lopen. Hij wijkt altijd wat af en dus moet hij dat regelmatig corrigeren. Dan hij verleiert. Omdat hij schijnbaar met zijn rechterbeen grotere stappen neemt dan met zijn linkerbeen. Dus daar heb je weer wat geleerd. Hebben we die nog? Beetje bijsturen, hè? Ze doen op die Amerikaanse raceauto's, doen ze aan de rechterkant, doen ze dikkere banden dan de linkerkant, want dan gaat hij automatisch de linkerbocht om. Dus lekker het ovaaltje rijden. Heb je dat? Zoiets. Maar rechtuit rijden met zo'n ding, dat is een crime. Nou goed, wat de duivel doet is precies dat. Bijsturen. Verwarring zaaien. Zouden we niet meer een beetje meer dit of een beetje meer dat? En elke keer als er iemand komt die zegt, zouden we niet een beetje meer dit of zouden we niet een beetje meer dat, dan grijp ik me vast. Niet op voorhand om te zeggen, nee, dat moet niet. Maar van, dan moeten ze me eerst overtuigen. Maar voorlopig grijp ik het stuur even goed vast. Rechtuit, alstublieft. En daarna, hè, misschien doe ik het verkeerd. Misschien moeten we toch ergens heen. Maar het zou nog kunnen. Maar wat de Bijbel zegt, wij zouden als gelovigen, als kinderen Gods opgroeien tot een mannelijke rijpheid. En we zouden niet heen en weer bewogen worden met allerlei wind der leer. En als er iets is wat me irriteert, is het dat we de ene keer weer die kant op moeten en de andere keer weer die kant op enzovoorts. dan weer moeten we zus, dan weer moeten we zo. Dan weer moeten we allemaal bidden, dan weer moeten we allemaal verootmoedigen. Dan weer moeten we allemaal lid van de, weet je veel wat het was, ook alweer worden. Enzovoort. Dan weer moeten we allemaal naar Tiel, dan weer moeten we allemaal naar Jan Zijlstra. Dan weer moeten we allemaal naar een profeet in Nigeria. Weet je wel, daarna moeten we bidden voor de politieke partijen. Kan niet schelen welke, want God schijnt ook niet te weten waar hij op stemmen moet. En wij hebben een adviserende functie bij de Heer, zoals u weet. En onze actiegroepen weten de Heer wel zo te krijgen dat het uiteindelijk nog een keer goed komt. Ik word er zo gallisch van. Gallisch van. Dat waren wij, broeder, maar wij zijn dat niet meer, hè. Wij waren Kelten, ja, Galliërs. We waren zijn christen geworden. Precies. We zijn van die toverij af. Maar wat de duivel doet, is precies dit. Verwarring zaaien, onzekerheid brengen. En dan komen de mensen weer. Wat vind je hiervan? Wat vind je daarvan? En dan gaat het niet over een Bijbelse leer, maar over dat er iets gebeurt, weet je. Want dat er in een evangelische gemeente ineens 3000 leden heeft in Nederland of zoiets. Of dat ergens een stel gelovigen allemaal achterover zijn gevallen op het podium. En zo, wat vind je daarvan? Ja, niks. Ik hoor het ook liever niet. Hè? Huh? In het eerste geval word ik jaloers. In het tweede geval denk ik, ik heb als kind al zo geleden. Ik ben al zo vaak gevallen. Ik bedoel, het schiet ook niet echt op. Maar het is wel verwarring. Moeten we niet met z'n allen achterover vallen dan? En, hè? Ja, u lacht daar nou om. Maar het is bloedserieus. En niet om de gebeurtenissen, maar om het onnozele ervan. Alsof God mensen omgooit. Ik heb het altijd zo vreemd gevonden. Ik heb maar één argument. De Heilige Geest richt mensen op. En als ze niet opgericht willen worden, blijven ze liggen. Maar iets van omgooien, dat is nou precies wat de Heilige Geest niet doet. Die richt ongevallen mensen op. Dat is wat er gebeurt. Dus dat soort dingen ben ik dus altijd heel gauw mee klaar. Maar goed, ik probeer mijn lijn vast te houden. Waar het om gaat, is dat de tegenstander zich van dit soort dingen bemoeit. En waar een mens gevoelig is voor dit soort zogenaamd bovennatuurlijke dingen. Want hoe bovennatuurlijk het is, is nog maar de vraag, hè. Wonderbare genezing, is het bovennatuurlijk of niet? Ik bedoel, alleen omdat ik het niet begrijp en ouwe Neel ook niet. Dan begrijpen we het samen niet, dus dan zit het helemaal verkeerd, hè. U begrijpt toch het idee, ik bedoel, maar mensen willen dat graag, hebben het idee van dit begrijp je, gaat boven mijn pet, dan moet het van God zijn en ik ga me hieraan optrekken. Beschouwen dat als een ervaring, het heeft indruk, emotionele indruk op hen gemaakt, maar het laat het verstand heus vruchteloos, zegt de Bijbel daarover. Laat het hoofd, het verstand, eigenlijk het hart leeg. Het is wat de hele wereld zoekt. Ervaringen, belevingen. Hetzij in de mens zelf, maar dan hallucineert hij of iets dergelijks. Verrukking van zinnen heet dat. Of in zijn omgeving waar hij tegenaan kan kijken, waar hij naar kan wijzen. En liefst nog iets waar hij naar kan wijzen en er zich op beroemen. En zeggen dat is maar wat God door mij gedaan heeft. Of wat God in onze gemeenschap doet. Of dat is wat God doet omdat wij zo hard gebeden hebben met elkaar. Want we trekken het dan toch naar onszelf toe enzovoorts. En het staat ver, ver, ver buiten de Bijbel. De Bijbel leert ons niks over ervaring, beleving, de bekende bevindelijkheid ook niet. Wat de Bijbel ons leert is waarheid met de oproep take it or leave it. Dat wil zeggen, dit is het, geloof het of niet. Maar niet om daar van in extase te geraken of om er tegenaan te kijken van wat een groot wonder. Maar gewoon, het is de waarheid en daar gaat het maar om. En die zouden we leren. Wat de Bijbel ons leert is waarheid met de oproep take it or leave it. Dat wil zeggen, dit is het, geloof het of niet. Maar niet om daar van in extase te geraken of om er tegenaan te kijken van wat een groot wonder. Maar gewoon, het is de waarheid en daar gaat het maar om. En die zouden we leren. Dus om terug te komen op het verhaaltje van vanmorgen. Ik zou tegen die dame willen zeggen, hou jij je tekenen en wonderen maar. Geef mij mijn Bijbel. Daar heb ik meer op. Want wat ik daaruit leer, gaat niet voorbij. Om de eenvoudige reden dat het eeuwig blijvende onvergankelijke woord Gods is. dat in onze harten geplaatst wordt van Gods wegen. En dat verandert ons. En dat is het grootste wonder dat er bestaat. Dat is wat de Heer tot zijn discipelen zei. Gij zult grotere dingen zien dan deze. Er was geen dooddoener of zo. Integendeel, het ging juist niet over dood. Het ging over leven. Het ging over het werk Gods. Dat wij nieuwe schepselen gemaakt worden. Niet een tijdelijke, wonderlijke reparatie of zoiets. Maar integendeel een totale vervanging van de oude mens door de nieuwe. Aan die wonderen hebben wij deel. En de rest, ach, de rest. We waren net even bij de vraag, ja, was het nou van de Heer of was het niet van de Heer? Als u er echt problemen mee hebt, zeg ik, is geen eenvoudige oplossing. Je dankt er de Heer voor. In alles. Dat is wat mijn Bijbel leert. Is het vlees aan de afgoden geofferd? 1 Korinthe 8, 1 Korinthe 10. Moet je niks van aantrekken. Wij geloven niet in afgoden. Wij rekenen niet met afgoden. Wij willen ze niet kennen. Wij willen ze niet dienen. Het mag dan aan de afgoden geofferd zijn. We nemen het gewoon terug. Eet smakelijk en... Je jat het van de duivel en je zegt dank u Heer en je eet het op. Dat is het ongeveer. En meer eer kun je de Heer niet brengen en grotere belediging kun je de duivel ook niet toespelen. Dus zo gaat het. En daarom danken wij voor het eten, volgens de Bijbel. Het enige echte Bijbelse grond. Speelt geen rol. Maar we zouden ons op die dingen ook niet richten. We zouden ze negeren. Dat is de boodschap in dit verband van 1 Korinthe 8 en 1 Korinthe 10. Eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt. Niks ondervragende. Je wil dat gewoon niet weten. Het is beter voor je gemoedsrust. Nou goed. En wat die wonderen betreft. Och, wij zouden er niet zo'n punt van maken als via de moderne communicatiemiddelen wij niet op de hoogte gesteld worden van wat er zo elders in de wereld allemaal gebeurt. Of eventueel elders in Nederland. En of het allemaal waar is, dat waag ik ook nog te betwijfelen. Om gegronde redenen overigens. Maar of het van de Heer is, dat is nog een heel ander verhaal. Want het kan net zo goed van de tegenstander zijn die verwarring zaait. En dat lukt. Kijk. Je weet dan niet waar het vandaan komt, maar wat je wel ziet, is dat het verwarring zaait. En dat mensen de Bijbel dicht doen en nergens meer naar willen luisteren, want ze gaan naar een happening, een seance. Nee, ze noemen dat niet zo, het heet een genezingsbijeenkomst. Nou ja, of een preesavond, of wat het maar is. Lekker, ik weet niet, ik denk dat ecstasy-tabletten daar wel bij zullen helpen, neem ik aan. Dat is precies. En als dat niet helpt, dan altijd heb je nog een aanstekertje misschien. Rookten er nog maar meer mensen, hadden ze een aanstekertje, konden ze daarmee zwaaien, hadden ze geen ecstasy nodig, denk ik. Maar ik ben een buitenstaander, ik geef het meteen toe, ik ben een buitenstaander. Maar ik bedoel alleen maar duidelijk te maken, en dat kan ik haast niet, daarom gebeurt het zo ongelukkig, dat men die beleving altijd maar zoekt. Gevoelens. Zie? Maar dat is waardoor men bedrogen wordt. Verrukking van zinnen. Zie? En de bedoeling is dat het niet gebeurt omdat we inderdaad op vaste grond staan. Ik bedoel niet twee benen op deze grond, maar dat we omdat we staan op de rots. Daar gaat het om. Wij laten ons niet verleiden en in verwarring brengen. En als mij de mededeling bereikt dat iemand ergens genezen is van de een of andere ellendige kwaal, dan ben ik blij voor die iemand, dat meen ik serieus. En dan, maar dat maakt mij verder niet uit, want het betreft mij niet. Ik bedoel, wat is mijn zin? Daar heb ik ook verder geen boodschap aan, maar ook niet van, als u begrijpt wat ik bedoel. Want het mag dan zijn dat iemand genezen is van de een of andere kwaal. Dat gebeurt over heel de wereld, waarvan de dokters versteld staan. Want het zijn ook maar eenvoudige artsen, denk ik. Die zeggen dat zelf tegen mij. Ik ben ook maar een domme huisarts, zei iemand tegen mij. Ja. Ken jij hem ook? Nou, maar goed, hè. Dat mag dan zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat omdat zo iemand genezen is, onverwacht, dat hij daarom een boodschap van God voor mij heeft. Toch? Dan moet er toch wel wat anders gebeuren. Nou goed. Waar waren wij? Handelingen 16. bij die vrouw. Die riep, deze mensen zijn gezanten des Allerhoogste God, dienstknechten des Allerhoogste God, die ons de weg der zaligheid verkondigen. Het mens had volkomen gelijk. Maar niettemin staat er, Paulus was daar ontevreden over. Hij had er geen vrede mee. Ik weet niet, waar staat dat? Ja, vers 18. Maar Paulus daarover ontevreden zeide, dat wil zeggen, hij had er geen vrede mee, keerde zich om en zei tot de geest, hij sprak regelrecht die geest toe en niet de vrouw, ik gebied u in de naam van Jezus Christus dat gij van haar uitgaat. En hij ging uit dezelfde uren. Einde van alle waarzeggerij, want het gaat hier om een boze geest gewoon. En de uitspraken die die geest deed via die vrouw, die waren weliswaar volkomen correct. Maar het is maar de vraag waartoe dat leiden zou. En als je iets weet over demonie en de werking van de duivel en zijn personeel in het algemeen, dan begrijp je hoe het werkt. Dat komt binnen met de beste verhalen enzovoort, prachtig enzovoort. Maar daarna, daarna gaat het mis. Daarna gaat er verwarring gezaaid worden, tegengestuurd worden en al dat soort dingen weer. Dus men zou op zijn hoede zijn. En dus vragen we, wat vind je van die en die? Wat daar en daar gebeurt hier in Nederland? En dan zeg ik, nou, zeg ik natuurlijk, ja, daar weet ik niks van, want daar ben ik niet bij geweest. Maar wat leert die? Wat leert die? Nou, als men dat al weet, en als ik er iets van hoor, dan denk ik altijd, ja, dit is goede Bijbelse leer. Maar waarom ik dan daar naartoe moet en waarom al dat gedoe erbij moet, dat begrijp ik dan dus niet. Maar ik begrijp het wel. Want, en dat is mijn ervaring dus ook, als mensen daar één keer voor kiezen, voor die weg van de beleving van de wonderen en tekenen, extase, sensationele gebeurtenissen, dan zijn ze volkomen onbereikbaar voor het woord van God. En dat betekent dat daarmee een eind gekomen is aan het werk dat God in zo iemand, als hij een gelovige was, was begonnen en dat hij wilde voleindigen tot de dag van Christus, want hij zou dat werk doen door zijn woord. Wat voor werk het ook is, maar in ieder geval, hij zou het doen door zijn woord. En zodra de Bijbel dichtgaat om voor iets anders plaats te maken, dan weet je waar het vandaan komt. En als je christenen zover wil krijgen dat ze hun Bijbel dicht doen, dan moet je ze dus zien te verleiden met allerlei uitwendige dingen. Van dit doen en dat doen, die belevenis en zus een belevenis enzovoort. Dan hebben ze geen tijd meer voor de Bijbel. Bovendien, wat maakt het ook uit? Want ze zijn toch goed christelijk bezig met al hun poespas. Hocus pocus, soms. Zo werkt het. En daarom is het goed die dingen te weten, omdat je gewaarschuwd bent van tevoren. Zo werkt het. Ik heb niks tegen dat God wonderen doet. Ik geloof dat God wonderen doet, ook in onze dagen. Ik geloof alleen niet dat hij dat in het openbaar doet, maar wel in het verborgen. Ik geloof dat dat gebeurt, inderdaad, ja. Maar het betekent tegelijkertijd dat ik er dus ook niks mee te maken heb verder. Dat er geen consequenties heeft, want hij doet het in het verborgen. Als hij wat aan u doet, prima met u. Als hij wat aan mij doet, ik hou het wel voor me hoor. Maakt verder niks uit. Zie? Want dat is niet de basis van de boodschap. Staat er ook compleet los van, het heeft van doen met de individuele relatie tussen de Heer en u, of tussen de Heer en mij. Daar gaat hij ook verder niks aan. Maar de prediking van het woord, de prediking van de Bijbelse boodschap heeft niet van doen met dit soort zaken. Dat was in het verleden zo, alleen omdat daar de goddelijke zending bewezen moest worden. Maar waar dat bewezen is, hoeft dat uiteraard niet herhaald te worden. Het is er dus ook niet. God werkt niet in het verborgene, niet in het openbaar, sorry. Maar God werkt in het verborgene, zei hij. En niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest. Hetgeen betekent niet in het openbaar, maar in het verborgene zou de Heer zijn werk doen. Dus ik ben de laatste om de Heer te vragen om zijn krachten te openbaren. Wat ik hem wel eens vraag, of hij zijn kracht aan ons wil gebruiken en bevestigen, door zijn kracht in ons wil werken. Maar openbaren is een heel ander ding. Nou goed. Wat heb ik nog? Dit was Handelingen 16. Dan ga ik maar even naar 2 Thessalonicenzen, denk ik nu. 2 Thessalonicenzen. Daar gaat het inderdaad over vers 3. De mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt. Hij laat zichzelf als God aanbidden, namelijk vers 4. En van hem staat dat hij dan wel zijn kracht in het verborgene wordt gewrocht. Vers 7 is dat. En dan 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. In de toekomst, als dan namelijk, dat is in de praktijk na de opname van de gemeente, maar dat leggen we een andere keer weer uit. Hè? Als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden, de welke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds en teniet maken door de verschijning zijner toekomst. Hem zeg ik, wiens toekomst of gewoon aanwezigheid, maar van het woord zeg ik ook altijd dat het betekent de praktische aanwezigheid, namelijk het is synoniem met werking, uitwerking. Wiens toekomst, wiens presentie, parousia, is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen. Hebben ze alle drie de woorden uit Handelingen 2. Waar we vanmorgen mee begonnen. Jezus, de Nazarener, onder lieden betoond door krachten, tekenen en wonderen. En hier staat een figuur die wiens toekomst is naar de werking des Satans in alle kracht en tekenen en wonderen der leugen en der verleiding, der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan, omdat ze de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben. De liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben. Nou, heel voorzichtig, niet meteen met tomaten gaan gooien. In het algemeen denk ik, ik zeg ik, niet uit hoogmoed, maar gewoon om, dan hoeft hij het niet serieus te nemen, want ik ben het maar. Maar in het algemeen denk ik dat de meesten van die zich richten op die tekenen en wonderen, uit welke denominatiecategorie ook, in de praktijk helemaal geen liefde hebben voor de waarheid. En als je het nog breder neemt, is het misschien nog makkelijker te begrijpen. Men zoekt namelijk of de waarheid, ondanks alles, men zoekt de waarheid. Of men zegt, ach, wat is waarheid, laten we er het beste van maken. En we zoeken dus ervaringen. Heb je die? Een teken en wonderen en krachten hoort bij de categorie ervaring. Ik denk dat het twee hoofdstromingen zijn die eigenlijk elkaars tegenpool zijn. Dat er mensen zijn die halfslachtig zijn, ja, dat zijn de meesten. En dus krijg je iets daartussenin. Ze willen dit, maar ook dat. Ze willen het een, maar ze willen het ander niet missen, enzovoort. Enzovoorts, hè. Nou, begrijp je me vooral niet verkeerd. Naarmate wij de waarheid kennen en verstaan, of geloven en verstaan, naar diezelfde mate zal dat een uitwerking hebben op onze beleving. Ervaring dus, beleving. En permanent, een die niet op en neer gaat, maar een die constant is. Maar ik moet er ook bij zeggen, waar dat daar is, dat die kennis van de waarheid ons stabiel maakt en onze beleving bepaalt, dat we daar helemaal niet meer geïnteresseerd zijn in sensationele dingen. Want daar weten we van dat ze toch niet lang stand houden. Het is dan dit en dan dat. Zie je? Heb je dat? Met zijn twee tegengestelde stromingen. Die heb je in de zogenaamd godsdienstige wereld precies hetzelfde. Je hebt zelf in die orthodoxe kringen heb je dat ook. Hè? Die dominee is te schriftuurlijk en die is te bevindelijk. En wat nou de goede middenweg is, ja, dat er schijnen meerdere middenwegen te zijn en dus even zoveel kerkgenootschappen in verband daarmee. Die groepering is weer iets bevindelijker dan die, en die is weer wat schriftuurlijker dan die, enzovoorts. En dit is een beetje belachelijk en ook bijzonder genuanceerd, moet ik zeggen. Maar in de praktijk zijn het precies stromingen die haaks op elkaar staan, om zo te zeggen. Dit of dat. Die zogenaamde spiritualiteit van tegenwoordig acht ik een van de grootste gevaren voor de waarheid en dus voor de prediking van het evangelie. Het zijn twee totaal verschillende dingen. Maar in de politiek heb je dat ook net zo goed. Je hebt aan de ene kant het zoeken naar waarheid, hoe het werkelijk moet. En de andere kant hebben we richting die zegt, ja, dat zegt mij niks. Heb ik een Pilatus gevraagd. Die zegt, wat is dat, waarheid? Toen ben ik me doorgelopen. Maar goed, wat is waarheid? Die trekken zich daar niks van aan en regelen gewoon een beetje net de leuke samenleving zoals zij denken dat het goed voor hen zelf persoonlijk is. En dan moeten anderen dan ook genoegen mee nemen. Zo ongeveer zitten, dat is links en rechts eigenlijk. Als het er nou helemaal over gaat. Vind je overal. De een zegt, ik denk dat het zus en zo is. En de ander zegt, nee, ik denk dat het zus en zo moet. Heb je die? Dat is het verschil. En wij willen graag, denk ik, weten hoe het is. Ja, en hoe het dan moet. Ja, dat maakt ons verder niet uit in de praktijk. Dat hebben we ook niet nodig. Want de kracht die we hebben is die van de kennis. Kennis is macht. De kennis van het woord Gods geeft ons kracht en is onze kracht. Dat we niet krachten, wonderen en tekenen bij gelegenheid om ons aan op te trekken. Maar het is een continu werkende kracht in ons die deel uitmaakt van onszelf en van ons wezen. Dat is namelijk Christus in ons. Onder het motto, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Zie? En tekenen, wonderen en krachten. Nee, wij leven uit die kracht continu. En heel ons leven is één groot wonder. Toch? Nou goed. Maar in de toekomst komt die figuur. En dit is echt de antichrist, de valse profeet, de verleider uit Matthäus 24, dus eventueel ook. Waarvan er staat, wiens toekomst is naar de werking des Satans. Dat laat je zich raden, want hij is de Satan. In alle krachten, tekenen en wonderen der leugen en alle verleiding der onrechtvaardigheid in degene die verloren gaan. Want degene die de weg kwijtraken, verloren gaan, de weg kwijtraken, zijn degene die de liefde voor de waarheid, niet maar de waarheid, maar zelfs de liefde voor de waarheid hebben losgelaten. Dat is levensgevaarlijk. En dus schrik ik als zo iemand zegt van, laten we nou ophouden met die Bijbel enzovoorts. En maar veel bidden en die beleving zoeken. Dan juist word je verleid. Nou goed. En tenslotte dan maar Openbaring 13 wordt dat logischerwijze. Want dan vinden we diezelfde figuur. In deze menagerie, dat is een mooi woord voor een beestenbende. Want ja, over die twee beesten en die twee hoornen enzovoort, daar hebben we het nou niet over, hè. Er staat alleen dat er een beest komt, een tweede, die oefent alle macht van het eerste beest in de tegenwoordigheid van hetzelfde, dat is vers 12. En het maakt dat de aarde, het beest maakt dat de aarde en die daarin wonen, het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wonde genezen was. Maar daar hebben we het dus niet over nu. En maar wel over wat er verder staat. En het doet grote tekenen, zo waar, grote tekenen, zodat er ook vuur uit de hemel doet afkomen, als u mij vraagt, geest of kracht, vuur. Dat heb ik op Pinksterdag nagevraagd, dus toen lag het antwoord ook voor de hand. Vuur, geest, kracht. Maar geest van de antichrist dus, als u mij vraagt, een geest der wetteloosheid en hoe het maar heten mag. Maar het doet vuur uit de hemel afkomen op de aarde voor de mensen. En hij verleidt degenen die op de aarde wonen. U weet toch de betekenis van verleiden, hè? Dat betekent dat het eerst de goede kant op gaat en ver wil zeggen dat het nou verkeerd gaat. Dat op een bepaald moment een bocht wordt ingezet en dan komt men heel erg eens anders uit. Dat is verleiding. Men wijkt af van het rechte pad. Heet zoiets. Hij verleidt degene die op de aarde wonen door de tekenen die aan hetzelfde te doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het beest. Zeggen we tot degene die op de aarde wonen dat ze het beest dat de wonderswaard zat en weder leefde, een beeld zouden maken en zouden aanbidden en zo verder. Maar voor zover diezelfde antichrist, de duivel, die geest van de antichrist reeds nu werkt, en Johannes zegt dat dat zo is, doet hij nog steeds precies hetzelfde. Bij voorkeur, als hij de kans krijgt, doet hij grote tekenen en wonderen en krachten. En het doel ervan is om ons te verleiden en om te komen tot dienst aan hem in plaats van dienst aan God. Nou, dat moet toch herkenbaar zijn? Dat het daar in de toekomst gaat om de zichtbare, de waarlijke duivel, heet dat, hè? De zichtbare duivel in de gedaante van antichrist als hij op aarde geworpen is uit de hemel. Dat is wel waar, maar de Bijbel zegt dat wat hij dan zal doen, doet hij nu ook. En dit rijk waarover hier gesproken wordt, bestaat nu ook, zij het dan in het verborgene, ondergronds. Niet als zodanig aan de buitenkant meteen herkenbaar, maar via het woord Gods uiteraard wel. Dus ik blijf verbidden als de duivel de kans krijgt of zijn personeel om wonderen of tekenen te doen. Want het is maar de vraag of je dat kan, dat wil zeggen in welke mate hij dat kan. In welke regelmaat enzovoorts. Maar voor zover hij de kans krijgt om dat te doen, voor zover het hem toegelaten wordt van Gods wegen, dat God het niet verhindert. Voor zover hij de kans krijgt om het te doen, zal hij het in onze dagen ook doen. En in voorgaande eeuwen enzovoorts. U weet toch hoe dat zit met de duistere middeleeuwen en hoe dat allemaal heet. Het is een en al bijgeloof en toverij wat de klok slaat. En dus over de hele wereld in het algemeen nog zo. En hoe ouder ik word, hoe meer ik allerlei vreemde, merkwaardige soorten van bijgeloof vind onder mijn tijdgenoten. Zelfs onder christenen. Maar, nou goed. Maar dat, het is er altijd geweest. Het is niet van de laatste dagen. Ik bedoel, die heksenvervolging mag dan uit de hand gelopen zijn, ooit in het verleden. Maar het was het dus wel. En het werd bestreden ook, en ook als zodanig erkend. Huh? Niet om daar verder uitspraken over te doen. Maar het gaat maar om verschijnselen als zodanig. Ik kijk daar niet van op. Ik weet dat ze over de hele wereld in tongen spreken. En vaak helemaal geen christenen. En ze noemen het ook soms anders, soms ook niet. Het heet gewoon in het algemeen met een neutrale term glossolali. Maar in het Nederlands heet dat gewoon spreken in tongen. Glosso, dat is tong. En lali, dat weet u wat dat is. Dat is het nette woord, zuster, ja. Dat had ik ook niet anders van u verwacht. Maar goed, glossolali, spreken in tongen. Ik bedoel, maar dat doen ze in die vorm over de hele wereld. Dus echt waar. En sommigen hechten dan spirituele consequenties aan, dan wel religieuze consequenties. En anderen doen het gewoon als kunstje, omdat ze cabaretier zijn of zoiets. Dat is echt waar. Mensen kunnen dat, sommigen wel, sommigen niet. Nou en, ik bedoel, wat moet je er verder mee? En andere dingen ook. Ik ken een dame, een heel aardig mens, een fan van me. Maar niet wat mijn bijbelstudies betreft. Een heel aardig mens, maar die... Die zegt, oh maar kee, wat heeft een zere knie. Ik geloof dat je een zere, je stond zo krom. Heb je wat aan je rug? Ga maar even zitten. Dat doe ik dan nooit. Aan mijn leef geen Polonaise heet dat. Die heb ik van een Amsterdammer geleerd. Maar in ieder geval, die zal wel even strijken en zo. Hè? Het laatste wat ik van haar hoorde is dat ze binnenkort voor de zoveelste keer geopereerd moet worden. Weet ik waar nou weer aan. Dus genees jezelf, denk ik dan. Maar goed, dingen gebeuren. Soms helpt het ook. Voor enige tijd. Huh? Maar dat is altijd zo, want het is altijd maar voor enige tijd. In het gunstigste geval, de dagen die ons over zijn in het vlees. En hoeveel dat er zijn, weet ik toch niet. Maar wat moet je er verder mee? Je bent gewaarschuwd. De duivel werkt zo. En de bedoeling is dat hij langs die weg van intimidatie, want het is, dat is het door dingen te doen die wij niet begrijpen. Dan kan die modern westers mens heel goed mee intimideren. Want die heeft immers de verbeelding dat hij alles begrijpt. En dan doet hij iets wat je helemaal niet begrijpt, dan ben je meteen plat. En dan val je dus achterover, ook zonder dat Benny Hinn je aanraakt op je voorhoofd. Nee, ik gooi nou wat dingen door elkaar voor het gemak, hè. Je gaat plat. U weet toch wat dat betekent? Een zaal plat krijgen, wat dat betekent? Dat zeggen ze van een artiest die je helemaal zijn publiek na zijn hand kan zetten. Een zaal plat krijgen. En wat doet de duivel? Precies hetzelfde. Die mensen voor zich winnen. Ze plat krijgen. Dat gebeurt zelfs letterlijk. Ze vallen om. Nou ja, daarna staan ze weer op, dus je ziet er nut niet van in. Hè? Op en neer. Hè? Nou, een soort gymnastiek. Ja. Nou ja. Ja, ik steek hem liever toch een beetje de draak mee. Dat lijkt me de goede uitdrukking. Maar niet uit hoogmoed, gewoon om u te laten nadenken over. En wat dan nog? Wat dan nog? Wat maakt dat allemaal uit? Wonderen in de Bijbelse zin, in de zin van God die het doet, hebben veel meer in zich dan alleen maar een of ander bovennatuurlijke gebeurtenis. En zeker ook veel meer dan de lichamelijke genezing van een mens. Hoewel dat natuurlijk in de meeste gevallen dat het wonder is. Maar het is veel meer dan dat. In elk geval, er steekt veel meer achter. En dat is wat inderdaad het werk van de Heer onderscheidt van het werk van de duivel. Maar daarover hebben wij het straks weer na een pauze.